Goedenavond allemaal. Wij gaan weer beginnen met de voorzang. Het eerste lied is 306 uit de bundel, Op bergen en in dalen. 306, alle drie coupletten. Prijs mijn ziel, de hemelkoning, dat is lied 459. 459, het eerste, derde en vijfde couplet. 1, 3 en 5. sluiten af met Psalm 81, dat is lied 344. Zingt nu blij te moe. 344. Broeders, zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder Schouten. Wij wensen u Gods zegen toe bij het openen van zijn woord en bij het uitleggen van zijn woord. Ter grootmaking van de Heer en tot bemoediging van onze aanwezigen. Zoals u had kunnen weten zou broeder Rennie Schoorstra vanmiddag voorgaan, maar hij heeft vanwege de ziekte van zijn vrouw gevraagd of wij een andere spreker konden regelen. Dat is gelukt en we zijn blij met u. Louis, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Johan Schep. En ook dan bent u uiteraard weer van harte uitgenodigd. De voorbeden willen wij doen voor het volk Israël, voor Ineke en Rennie Schoorstra en ook wat betreft de verkiezingen van aanstaande week. Bij de uitgang staat een collectebus waar u uw gaven in kunt doen en uiteraard wordt deze van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid in de hal om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. En de bloemen zijn voor broeder Pasma. Dat is een leuk thuiskomen. Als groet van de gemeente. Wij gaan zo mogelijk staande zingen, lied 307... uit de bundel. En ik neem aan dat u altijd de tekst bewust zingt. Maar ik heb er toch even achter gezet als aandacht. Het eerste couplet, dat is een loflied. Dus we zingen ook alleen het eerste couplet voor foto en groet. Het tweede couplet, dat is een lied van verootmoediging en van vergeving. En het derde couplet is een couplet van bemoediging en tot in eeuwigheid. Dus we zingen het eerste couplet voor foto en groet, zo mogelijk staande. En na foto met groet het tweede en het derde van 307.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor altijd trouw houdt en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom, genade, zij en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, jongelui, vrienden van de gemeente, fijn dat we elkaar mogen ontmoeten, begroeten. Dat we al mochten beginnen met het zingen van liederen tot lof en eer van de Heer die onze God is. We hebben een machtige heiland. Ja, en u weet het natuurlijk, waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, daar is hij zelf aanwezig. Ik vermoed dat er tenminste twee, drie hier in zijn naam bijeengekomen zijn, met hem als doel. Dat maakt deze plaats ja, toch wel bijzonder en ook heilig nu. Want hij is in ons midden, hier bij ons. Ik weet niet precies bij welke stoelen dichtst erbij, maar dat zal voor de Heer ook niet echt veel uitmaken. Maar zo mogen we wel uitzien naar een fijn moment met elkaar. Ja, ik ben een beetje de invaldominee, zo ervaar ik dat. Nou, dat is flauwkul natuurlijk. Voor de Schoorstra ja, en zijn vrouw hebben een zorg en een last te dragen. En ik was in de gelegenheid om hier te zijn. Vanmiddag mogen de heren ons allen zegenen. Ik stel voor dat wij zingen uit de bundel van Johannes de Heer 134. 134, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Ik denk dat we ze gewoon allemaal maar zullen zingen. Is dat goed? Jawel, hè? Wat een lied hebben we zojuist gezongen. Hè? Als je die woorden overdenkt en in je hart neemt, die volledige toewijding, alles omvattend. En zo moet het wel zijn. Mogen de Heer bidden. Ja, Heer, de hemel, de lof, de dank, de glorie, de aanbidding. U bent de God die is. U bent de God die was, de God die altijd zal zijn. U bent de Vader van de Heere Jezus. Onze Heere Jezus, mijn Heere Jezus. Het is door hem dat u naar ons toegekomen bent. Ons achterna bent gekomen, ons nageroepen hebt. Met die geweldige uitnodiging, draai om, bekeer je, kom terug. En zo, Heer, willen wij daarop ook reageren. We hebben ons omgekeerd, bekeerd. We zijn teruggekomen naar u. En wij willen u volgen. En zo hebben wij ook gezongen met elkaar. Neem mijn leven en al die andere coupletten. Die totale overgave, die totale toewijding. En dan beseffen wij, Heer, dat u ons uw Zoon hebt gegeven. Totaal. Tot op het einde heeft hij uw Zoon ons lief gehad. En daar danken wij u voor, want dat heeft ons leven veranderd. Dat heeft ons leven vanuit de duisternis in uw licht geplaatst. En daar danken wij u voor. Want daardoor mogen wij de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Zoals u ze geopenbaard hebt in uw woord. En dat woord willen wij ook openen, willen we overdenken. Spreek vanuit dat woord tot ons hoofd, maar laat het ook bezinken in ons hart. Werkelijkheid worden in ons leven alle dagen opnieuw. We zijn dankbaar dat wij de middag, de avond van deze dag, zo met elkaar onze liederen mogen zingen en voor uw aangezicht mogen komen en uw woord mogen openen. We weten, Heer, dat er anderen zijn die graag ook dit zouden meemaken. Maar u weet ook, Heer, dat er soms ziekte komt of ouderdom, waardoor mensen niet meer zoals voorheen samen kunnen komen om uw woord te horen. Ze hebben vaak verdriet of ook eenzaamheid. Wij willen hen aan u opdragen. Wij willen u bidden, Heer, wil hen versterken, wil hen bemoedigen, wil hen vertroosten. En daar waar ziekte is, Heer, mogelijk wilt u daar weer gezondheid brengen, nieuwe vitaliteit, om straks toch weer met uw gemeente op te trekken. We denken, Heer, aan broeder en zuster Schoorstra. We begrijpen, Heer, dat daar toch zorg is, grote zorg is en onzekerheid. En daarom willen we ook hen in het bijzonder bij u brengen. Ontferm u, geef ook daarvan uw kracht, van uw genade, dat uw rijke troost zal mogen worden ervaren. En zo mogen we bidden, Heer, voor elkaar, voor zoals wij zijn als uw kinderen. Maar we beseffen dat wij leven in een wereld waar veel meer mensen zijn dan alleen uw kinderen, waar heel veel mensen zijn die niet uw kind zijn, omdat zij u de rug hebben toegekeerd en die roepstem die hen nakwam nog niet gehoord of beantwoord hebben. En dan zien wij een wereld, Heer, die een eigen weg gaat. En dan zien wij een wereld, Heer, waarvan we ook weten, beseffen, ook duidelijker zien steeds dat het een doodlopende weg is. Want deze wereld zakt in chaos, in grote nood. Heer, we weten uit uw woord, dat moet allemaal zo gaan gebeuren. En het gaat toe naar die periode waar uw woord van spreekt, een grote verdrukking. En het huivert ons, Heer, wanneer wij daarvan lezen hoe het zal gaan. En daarom bidden wij, laat nu nog uw woord van hoop, van liefde, nog klinken en mensen raken, harten aanraken. Vader, zo willen wij bidden voor uw volk, Israël. Dan zien wij de vijandschap die daar is. En dan zien wij een vijandschap niet alleen rondom van de volkeren, de Arabische wereld, de Islamitische wereld. Maar we zien hier hoe die vijandschap steeds meer de grenzen van de wereld nadert. En Israël steeds meer in dat totale isolement geraakt. Wij bidden voor uw volk. We weten hier wat de weg is tot hun behoud. En dat is de weg naar u toe. En daarom mogen wij bidden boven alles, dat niet alleen het IDF veiligheid zal brengen, want dat is aards en tijdelijk en zal uiteindelijk tekortschieten. Maar de vrede, de veiligheid is van u. En daarom bidden wij dat uw volk zal zien wie Jezus is. Want buiten hen zullen zij nooit vrede hier op aarde ontvangen. Trek hen tot u, open hun ogen en hun harten. En wij bidden daarom, Vader. We bidden voor deze wereld. Dan komen wij ons eigen land. Heer, wij ervaren dagelijks ook hoe de politieke verdeeldheid daar is. En dat zet zich door in alle geledingen van de bevolking. Heer, en daar maken wij ons grote zorgen over. En nu komen de verkiezingen aan. Hoe belangrijk is dat? En wij horen en wij lezen verslagen van al die leiders, Heer, die hun ideeën hebben, hoe ze met elkaar ook omgaan. Heer, dan hebben wij daar ook hele grote zorg over. En daarom bidden wij tot u, wanneer het in uw raad kan bestaan. Geef, Heer, dat er nog mensen mogen optreden, naar voren komen, Heer, die ons land, maar vooral ook u, zullen dienen. Ook in hun politiek bestel, in hun politiek programma. Daarom bidden wij in het bijzonder, Heer, voor uw kinderen die ook in de regering zitten. Of in de Kamer of op andere plaatsen daar posities innemen. Wil hen versterken, bemoedigen, wijsheid, kracht geven, dat ze staande mogen blijven wanneer er een vloed van vijandschap soms ook over hen heen komt. En de verkiezing, Heer, willen we bovenal aan u opdragen. Al die vakjes die rood gemaakt worden, Heer, al die keuzes die gemaakt worden. Het stelt niets voor wanneer die allerbelangrijkste keuze niet daar is, de keuze voor u, voor uw Zoon, voor onze Heer Jezus. En daar bidden wij om, Heer, dat die stem gebracht zal worden tot heil in Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen, maar dat doen we straks. We gaan eerst lezen uit het woord van de Heer onze God. 1 Thessalonicenzen 3. U weet wellicht, als u hier eerder was en mij hebt horen spreken, dat ik bezig ben met de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. We zijn gekomen aan het derde hoofdstuk. En er staat in mijn Bijbel boven goede berichten door Timotheus. Dus dat is alvast een positieve insteek. Goede berichten. Goede berichten. En ik lees, daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, wat het verlangen is, hoort u zo van mij, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen wij bij u waren, zeiden wij immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is, en u weet het. Daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd, om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn geweest. Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde. En dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof. Want nu leven wij, indien u staande blijft in de Heere. Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven, vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God. Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn en heilig voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn engelen, met al zijn heiligen. Tot zover de lezing uit het woord. Mogen de Heer ons ook zegenen, bemoedigen wanneer we dit overdenken. Mogen hij ons door zijn geest wijsheid geven. Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen uit bundel Johannes de Heer 234. 234. 35. 34 staat er niet in, hè? 235. Hebt gij in de Heer geloofd? Daar moet meer op volgen. Zowel al de weg, het lied wat we net zongen, Neem mijn leven. En dit lied heeft te maken met de ontwikkeling en groei van geloof. En ook de prediking heeft daarmee te maken. We gaan dat met elkaar zingen, de drie coupletten. Ik geloof niet dat het lied helemaal in de top 10 staat van bekend zijn. Hè? Maar goed, wat de liederen betreft ook, komt ook nooit een einde aan, daar moet meer op volgen. We blijven steeds doorzingen. En hoe dat straks zal zijn in dat hemelkoor, met al die prachtige stemmen die daar feilloos klinken. Er zal meer op volgen. We kijken naar gebed van de apostel, want het gedeelte wat wij gelezen hebben mag je wel als een gebed zien, als een gebed beschouwen. Ja, we zijn nu bij het derde hoofdstuk gekomen van de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Die eerste twee hoofdstukken hebben we uitgebreid besproken. In het eerste hoofdstuk leerden we de gemeente een beetje kennen. De gemeente waar Paulus maar een paar weken is geweest. En toen werd hij weggejaagd. Het waren de Joden die daar een voorname rol in speelden. Dat weten we uit het boek Handelingen. We weten ook hoe het Joodse volk in meerderheid niet bepaald blij was met christenen. Ja, ze hadden eerst Jezus Christus natuurlijk afgewezen. Ze wilden niet dat hij koning zou worden. Gods plan ging door en er kwamen mensen tot geloof in Jezus Christus. Want wij wilden wel dat hij ons hoofd, onze Heer, onze Heiland is het in ons leven heeft voor het zeggen. Maar zij wilden dat getuigenis tegenhouden en daar leken ze in Thessalonicenzen behoorlijk goed in geslaagd te zijn. Want Paulus die werd gedwongen om de gemeente Thessalonicenzen na een paar weken te verlaten. Maar hij dankt in dat eerste hoofdstuk wel voor hun geloof, voor hun inspanning en voor hun volharding. Hij dankt God voor die drie dingen, geloof, inspanning en volharding. En als de apostel daarvoor dankt, dan beseffen wij hetzelfde moment, denk ik, dat die dingen belangrijk zijn. Geloof. Geloof is in onze wereld iets van, ja, misschien wel, misschien niet. Maar geloof in de Bijbel, dat is een vaste zekerheid. Een vaste overtuiging. En die vaste overtuiging die bleek daar bij de Thessalonicenzen aanwezig te zijn. Ze waren ervan overtuigd dat Jezus Christus Gods Zoon was en voor hen aan het kruis was gestorven. Hij was opgestaan, hij leeft. Dat geloofden zij in een vaste overtuiging. En een vaste overtuiging is een overtuiging die een stootje kan hebben. En daar kwam, dat is dan vanuit de inspanning die ze hadden om dat geloof te laten groeien, om dat geloof ook bekend te maken. En daar kwam dus tegenstand en dan heb je volharding nodig. En volharding, dat wil eigenlijk zeggen vanuit het Grieks, moet je een lange adem hebben. Nou, dat hebben wij ook in onze wereld nodig, soms een lange adem. Wanneer je met mensen geconfronteerd wordt die je tegenstaan. Niet omdat ze jou per se tegenstaan, maar ze staan uiteindelijk tegenover hem die in jou woont. En in u en in mij, daar woont Jezus Christus door het geloof. En zoals Jezus niet geaccepteerd werd 2000 jaar geleden, is dat altijd nog het probleem voor deze wereld. Deze wereld wil God niet. En alles wat aan God herinnert, daar stelt de wereld zich tegenover op. En waar zien wij de wereld tegenover staan? U weet het allemaal, het volk Israël. En wat heeft het volk Israël gebracht? Dat heeft ons de Heer Jezus gegeven en heeft ons het woord gegeven. En wij hebben dat aanvaard en ja, geloof mij, de wereld staat ook tegenover christenen. De Bijbel leert dat. Misschien in positieve zin, als het gaat om het evangelie. Paulus ging eerst naar de synagogen en de volgende stap was naar de heidenen. Maar ook de boosheid gaat die weg. De boosheid van de wereld raakt eerst de Jood. Maar geloof mij, daar zullen christenen uit de heidenen op volgen. Dus wij moeten dat vaste geloof hebben. We moeten bereid zijn om ons daarvoor in te spannen. En dan moeten we ook een lange adem hebben. En Paulus die weet dat gelovigen in Thessalonicenzen zijn navolgers zijn. We hebben erbij stilgestaan. Imitators staat er in het Grieks. Ze zijn een fan van. Ze willen net als de kleine voetbaltjes, basketballetjes op het voetbalveld hun grote idolen nadoen. Nou, zo moet het eigenlijk ook met ons gelovigen. Wij moeten navolgen, imiteren. Dat is een grote eer. Wanneer je eigenlijk iemand imiteert, dan stel je hem hoog. En dat mogen wij doen. Wij mogen boven alles de Heer Jezus hoog stellen. En wij mogen zijn beelddrager zijn. En Paulus, die werd aangevallen. En ook later werd hij weer aangevallen door mensen die zeiden, ja, die Paulus die heeft de benen genomen. Wat heb je nou aan die man? Hij heeft alleen maar van jullie geplukt. Hij wilde van jullie ontvangen en nou is hij jullie vergeten. Toen werd hij opnieuw aangevallen en dan schrijft hij deze brief. We hebben daar stilgestaan. En dan gebruikt hij de woorden, zoals u weet. Zoals u zich herinnert. En misschien herinnert u zich en weet u nog dat we daarover hebben gesproken. En aan het einde van hoofdstuk 2 schrijft hij, u bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Dus de Thessalonicenzen zijn zijn heerlijkheid en zijn blijdschap. En wanneer je daarover nadenkt, dan is dat heel bijzonder. Wanneer het gaat over de toekomst en we zullen bij de Heer zijn en in die context schrijft de apostel daarover, dan zou je denken wij komen bij de Heer en wij ontvangen daar de heerlijkheid door dat we hem mogen aanschouwen. Maar Paulus zegt nee, als we bij de Heer zijn, dan bent u, dan zijn jullie mijn heerlijkheid. Want ik heb jullie dat evangelie mogen brengen. En als wij straks bij de Heer zijn, kunnen wij dan ook tegen de Heer zeggen, Heer, kijk eens. We hebben deze van u mogen vertellen. We hebben deze bij u mogen brengen. Want dat is waar het om gaat. Bij Paulus. Dat die mensen die door hem dat evangelie hebben gehoord. Zijn tot eer en tot blijdschap. In de gemeente Thessalonicenzen. De brief aan de Thessalonicenzen. Dat is een brief. Waar we niks negatiefs in tegenkomen. Er staan geen veroordelingen in. Er staan ook geen waarschuwingen in de brief, geen bedreigingen van pas op. En ook geen ontmaskeringen van dingen die fout zouden zijn. En daarmee lijkt eigenlijk deze brief een beetje op die twee briefjes uit het boek Openbaring. En u weet misschien wel welke ik bedoel. Er zijn twee brieven van die zeven die gedicteerd worden door de Heer Jezus, waar de Heer Jezus zelf geen negatieve dingen over spreekt. Dat is Smyrna, dat is de tweede, en dat is Philadelphia. Er zijn de twee gemeenten waar de Heer alleen maar goede dingen van zegt. Dus zo is dat bij de Thessalonicenzen, zo is dat dus bij Smyrna, zo is dat bij Philadelphia, en zo is dat bij de Maranatha. Ik hoop niet dat ik me vergis. We mogen in ieder geval ook daarin proberen na te volgen, te streven. En dat valt niet altijd mee, want we zijn mensen, waren zij ook. Maar we mogen ons uitstrekken naar de Heer. In ieder geval, het was een bijzondere gemeente. Zo positief, dat Paulus die weggejaagd was, zo heel graag terug wilde keren. Hij kon het eigenlijk er niet op wachten om terug te gaan, om te zien hoe is het nu met ze. Want ik ben er maar een paar weken geweest en ik heb ze het evangelie gebracht. Zijn ze inderdaad volhardend? Zijn ze getrouw? En in hoofdstuk 3 vers 1, dan lijkt het ook, ik heb u dat gezegd, daarom toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, zo graag wilde hij terug, maar die mogelijkheid was er niet. Ja, leek het dan beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. Die mogelijkheid tot terugkeer was er niet en daarom stuurt hij Timotheus. Wat hij wilde weten, bleven ze in de weg van geloof. En dan lezen we in vers 10, wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien. Dat is dus een broeder, dat is een apostel en daar is een gemeente. En daar is dat enorme verlangen naar elkaar, om elkaar te zien, te ontmoeten. Hoe is dat vandaag? Bij ons. Hoe groot is ons verlangen om elkaar te zien? Elkaar te ontmoeten, elkaar te begroeten, elkaar te stimuleren ook, elkaar op te bouwen, te bemoedigen. Zodat we groeien in dat allerheiligst geloof. Is dat nu iets formeels geworden? We gaan op zondag naar de kerk. Zelfs twee keer, vanmorgen misschien in een dienst en dan vanavond in de Maranatha. Maar zit daar ook die drang in om elkaar te ontmoeten? Paulus die heeft het als een lijden ervaren dat hij er niet kon zijn. Hoofdstuk 4, vers 1. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig te worden. Daar moet meer op volgen. Dat hebben we net gezongen. Daarin nog overvloediger te worden. Dus het is een gemeente waar we dus geen negatieve dingen zien. Waar je dus mag aannemen dat het een hele fijne, een hele blijmoedige, gelovige gemeente is die ook volhardt in de strijd. Dan zou je denken, nou die gemeente is er, en dan schrijft Paulus maar, ja, je moet nog overvloediger worden. Je bent er nog niet. Er moet nog meer. En in 4 vers 10, daar staat, wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog meer te doen. Dus bij al het mooie wat Paulus ziet, dringt hij er toch nog weer op aan nog weer je meer daarvoor in te zetten. Ja, en dan haal ik dat nog maar weer eventjes naar onze tijd, naar de gemeente hier, Maranatha, of de andere gemeente waar u misschien komt, dat wij ons meer en meer inzetten. Niet een beetje achteroverleunen, het is toch wel fijn dat wij naar een spreker kunnen luisteren. Nou, de ene spreker spreekt wat meer aan met een bepaalde preek dan de andere, zo kabbelen wij vaak door. Maar we moeten groeien, ook doorgroeien, blijven groeien, er moet veel meer op volgen. De eerste twee hoofdstukken aan de Thessalonicenzen, dat is de beschrijving van een trouwe kerk. En hoofdstukken 3 en 4, waar we mee begonnen zijn, is dus de aansporing tot een trouwe kerk. Heb je hem? De aanbeveling en de aansporing. De aanbeveling was, ik wil er graag zijn, en de aansporing, zet door, hou voet. Het is, en zo begon ik eigenlijk ook, eigenlijk een gebed wat Paulus hier zo schrijft. Een gebed dat vanuit het hart van de apostel opwelt. Hij zegt dat ze overvloediger moeten worden, op het pad moeten blijven om aan te vullen. En dan staat daar in 1 Thessalonicenzen 3 vers 11, maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toeleiden. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat hij uw harten, het is een gebed in de derde persoon, uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Valt mij op, niet alleen de Thessalonicenzen, maar eigenlijk voortdurend in het Nieuwe Testament, hoe sterk de verwachting was dat Jezus zou komen. Terug zou komen. Dat leefde Paulus, die verwachtte dat, zo begrijp je uit zijn geschriften, eigenlijk al in zijn leven. En ik denk ook dat de Thessalonicenzen en anderen dat eigenlijk verwachten, daar ook naar verlangden. En wij leven nu 2000 jaar verder en de tekenen die vliegen ons om de oren en voor ogen. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt, en soms spreek ik mensen die ja, maar het kan nog wel 20 jaar duren. Of het kan nog wel 100 jaar duren. Ja, het kan nog wel 1000 jaar duren, dat kan ik niet weer spreken, want ik weet niet precies wanneer de Heere God op een knopje drukt. Maar ik denk toch dat je je ogen en je oren dicht moet hebben als je de tekenen niet verstaat. En de Heer Jezus zegt, jullie weten alles van het weer. En ik heb geen idee hoeveel weer-apps u op uw telefoontje hebt. En hoe vaak u daarop kijkt. We weten daar alles van. En kijken we naar de televisie, wordt het ons ook verteld, weten we alles van. Maar hoe laat is het op die grote klok van de Heere God? Paulus die bidt hier. Zodat ook wij dat zijn tot u, opdat hij uw hart zou versterken om onberispelijk te zijn. Ja, en dan komt er toch bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen, dan moet ons hart onberispelijk zijn. Hebt u een onberispelijk hart? Nou, er zit bij mij wel eens een vlekje. Ik hoop niet eentje die echt in het hart zit, die begrijpt mij wel. Maar de Heer God en Paulus in dit woord, die legt de lat wel hoog. Het is een gebed. En dat is dan ook weer goed om te weten. Het mag, wanneer wij onze eigen falen tekort weten en ervaren, mag het ook ons gebed zijn. Het was niet ongebruikelijk dat Paulus in de derde persoon bad. Dat gebeurde wel vaker. Ook het begin van de kerkgeschiedenis weten wij uit gebeden die wij kunnen lezen in geschriften van de oudvaders mogen lezen. Een gebed. Wij doen dat meestal in de directe zin. Maar aan het begin van de gemeente deed men dat een beetje indirect. En waarom deed men dat? Ja, ik weet het niet zeker natuurlijk, maar soms denk ik het respect, het ontzag spreekt daaruit wat zij hebben voor God. Als we vandaag de dag soms horen, dan denk ik, nou, het lijkt wel of de Heere God een kameraadje is waar ze naast mee zitten, waar ze mee spelen of voetballen of wat dan ook. Dan is die heiligheid, dat ontzag, ver te zoeken. Nou, ik denk dat om zo in de derde persoon te bidden, juist ook iets van het gezag, het ontzag laat zien wat er was. Paulus bad en hij bad zijn wensen. Hij bood zijn wensen aan God aan. Spurgeon die schreef ooit: ik neem aan dat een predikant altijd aan het bidden is. Hij is niet altijd in gebed, maar hij leeft in de geest van gebed. En ik begrijp dat. En nu hoop ik ook. Je kunt natuurlijk niet voortdurend aan het bidden zijn. Maar je kunt wel een geest van gebed in je hart en in je leven meedragen. Als de Bijbel zegt bid zonder ophouden, bedoelen ze natuurlijk niet dat we met de gevouwen handen en de ogen dicht op de fiets moeten zitten. Zo is dat nooit bedoeld. Maar toch, terwijl je op die fiets zit, kun je communiceren met de Heer die je God is, met de Heiland Jezus Christus. Nee, het betekent niet dat we voortdurend gebedswoorden mompelen en de rozenkrans daarbij in de hand steeds een kraaltje verder op laten schuiven en wel tijdig het Onze Vader mompelen of de geloofsbelijdenis of natuurlijk het Ave Maria, want zo zijn er veel die zo opgevoed worden. En die denken dat dat gebed is. Nee, dat is geen gebed. Dat is een mechanisch iets. Maar een echt gebed, daar is het hart bij betrokken. Dat komt vanuit de diepte en dat welt op tot de Heer onze God. En dat kan natuurlijk in die momenten zijn die je daar heel speciaal voor reserveert. Maar het mag ook een voortdurend gebeuren zijn. Iemand zei eens tegen mij, gebed dat ervaar ik als het ademen van de geest. En ik ben dat nooit vergeten. Spurgeon zei verder: als je een echte dienaar van God bent, zul je als priester voor de Heer staan, geestelijk de efod en het borstharnas dragen, waarop je de namen van de kinderen van God draagt en voor hen pleit. En ik denk, zo is dat. Geestelijk de namen van Gods kinderen. Maar ik ben een vader en ik ben een opa. En ik denk dat die vaders en opa's zijn. En wij bidden toch voor onze kinderen. En ik denk toch dat we dat dagelijks mogen doen, ze bij de Heer brengen. En we mogen onze dank uitspreken naar de Heere God wanneer de kinderen, onze kinderen, in geloof volgen datgene wat voor ons het allerheiligste is. Wat mag je de Heer prijzen? Wij zijn de Heer dankbaar, wij hebben gelovige kinderen. Maar ik besef heel goed dat dat lang niet altijd zo is en zeker niet meer vanzelfsprekend. En juist wanneer je dat gemis hebt, dan zal die drang om voor je kinderen en je kleinkinderen te bidden alleen maar sterker te worden. Nou, dat mag de adem van je geest zijn. Het is, denk ik, zou moeten zijn karakteristiek voor een predikant, voor een raadslid. Maar we zijn allemaal gelijk. Dus het zou karakteristiek moeten zijn voor ieder kind van God om God altijd te bidden, omdat wij meer en meer gaan lijken op Jezus Christus, onze Heer. En hij zelf, hij was de grootste voorbidder. We lezen voortdurend in de evangelie, en u weet dat de Heer Jezus zich in de stilte terugtrok om te bidden. En hij heeft een geweldig gebed geleerd, natuurlijk het Onze Vader. Maar lees het hoge priesterlijk gebed eens. Hoe geweldig intens de Heer bidt voor u en voor mij. Zo'n houding moeten wij leren, zo'n houding had de apostel. In 1 Thessalonicenzen 5 vind ik wel aardig even noemen. Dan zie je dat Paulus soms ook maar in staccato vorm hele korte gebeden eigenlijk uitspreekt vanaf vers 15. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na en voor elkaar en voor allen. Nou, dan krijg je zo'n gebed, hè? Verblijd u altijd. Dat is gewoon een gebed. Kun je de hele dag met je meenemen. Verblijd u altijd. En er zijn nog wel een paar momenten in het leven waarin je, denk ik, dat gebed nodig hebt. Bid zonder ophouden. Nou, daar spraken we al. Hè? Dat ademen van de geest. Maar dat is ook weer eigenlijk een apart gebed. Dank God in alles. Want het is de wil van God in Christus Jezus voor u. Weer zo'n gebed. Hè? Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën. Het is mooi om dit te lezen. Maar het zijn gebeden. Maak ze tot uw gebeden. En als u ze tot uw gebeden maakt, Dan gaat u ontdekken, dan werkt Gods geest aan u. En dan zullen dit gebeden zijn die zeker verhoord worden. Geloof daarin. Zo rijst dus een gebed tot de Heere God omhoog. In 2 Thessalonicenzen 3 gaan we naar het 5e vers. En de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God en de volharding van Christus. Nou, we hebben in hoofdstuk 1 al gezien dat het met de liefde bij de Thessalonicenzen wel goed zat. Zonder ophouden denken wij aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. En hier staat dus in vers 5, en de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God. Wij komen hier in deze gebeden drie woorden tegen die je bij de apostel veel vaker tegenkomt en die heel bekend zijn vanuit 1 Korinthe 13. En dan hebben we het over geloof, hoop en liefde. Je kunt ze door elkaar gebruiken, maar dat zijn toch termen die je ook in dit gedeelte weer tegenkomt. Geloof, hoop en liefde. Nou, wat Paulus voor hen wil, dat heeft te maken met deze drie aspecten weer. Hij maakt zich zorgen over hun geestelijke ontwikkeling, want hij moest weg. Hij weet niet hoe het gaat, maar hij weet wel, dit zijn essentiële zaken om bij de Heer te blijven, om door te groeien. En dat wordt mooi geformuleerd. In Filippenzen 1 vers 9, daar staat, dit bid ik. En wat bidt hij dan? Dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, heb je die dag weer, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Hij bidt dat de liefde overvloediger mag worden. Liefde is nooit het potje vol. Maar liefde blijft zich ontwikkelen. De Bijbel die heeft een heel mooi woord voor volheid in het Nieuwe Testament. En dat is eigenlijk, je moet het zo zien, zet een glas of iets dergelijks onder de kraan, zet de kraan open. Dat glas is al heel gauw vol en dan gaat hij overstromen. Nou, dat is een Bijbelse woord voor volheid. En dat is wat de Bijbel eigenlijk ons ook aanreikt. Zo mag onze liefde overstromend zijn. En dat moet door blijven gaan. En mogen de Heer daarin ons genadig zijn. En dan lees je daarin de Filippenzen ook nog bij. Hè, om Dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. En waarin wordt die liefde overvloedig? In een fijn gevoel? Nee, in kennis en fijngevoeligheid. Dat is net iets wat anders. Opdat u kunt onderscheiden. Dus je hebt blijkbaar die liefde nodig om in kennis, fijngevoeligheid en de gave van onderscheiding te ontvangen. Om te weten wat wezenlijk is. Wezenlijk. Wat is nou eigenlijk wezenlijk? Waar gaat het nou in essentie om? We hebben allemaal onze plek gekregen hier op aarde. En we hebben allemaal een ontwikkeling doorgemaakt. En daar zijn mooie ontwikkelingen en er zijn minder mooie ontwikkelingen. Maar wat is nou een wezenlijke ontwikkeling? Dat hoeft niet iets te zijn wat prettig is. Een wezenlijke ontwikkeling kan soms wel een hele verdrietige aanleiding hebben. En zo werkt dat in de Bijbel. Het gaat in de Bijbel altijd van strijd tot overwinning. Nou, als je in die periode van strijd zit, dan word je niet blij. Maar het is wezenlijk om tot overwinning, tot geloofsoverwinning te komen. Aan de Colossenzen schrijft Paulus daar ook over. Colossenzen 1 vers 9. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden. Waarmee? Met de kennis vervuld. En dan zit je weer dat woord van volheid, pleroma. Dat overlopende vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt en groeit. In de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap alles in alles te volharden en geduld te oefenen. Dan zit je weer bij dat lied wat we zongen, hè? Daar moet meer op volgen. Het is nooit af, het blijft doorwerken. Ook voor die volmaakte, bijna volmaakte gemeente waar niets van negatiefs werd gezegd of geschreven in Thessalonica, toch doorgaan groeien. Liefde. Maar het gaat ook om geloof. Je moet werk maken van je geloof. En dat kost inspanning. Het gaat om hoop. En het gaat om volharding. Geduld. En dat te midden van die strijd, want daar in Thessalonica, daar werd een strijd gestreden. Leest u dat maar, hoofdstukken 16, 17, 18, als ik het goed zeg van het boek Handelingen. En dan staat er in hoofdstuk 3 vers 11, komen we weer bij ons gedeelte, waar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toeleiden. Paulus was weg, naar de brief, voor lange tijd. En hij wilde zo graag terug. We begrijpen uit, wanneer we het boek Handelingen bestuderen en de brieven van Paulus, dat het zeker 5 jaar geduurd heeft voordat hij weer terug kon keren naar de Thessalonicenzen. En hij maakte zich zorgen. En dan begint ons hoofdstuk, ik las dat al, daarom toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. Paulus die verkiest het alleen zijn. En geloof mij, Paulus is een man geweest die strijd gekend heeft. We lezen in Korinthe wat hij allemaal heeft ervaren. Aan fysieke strijd, aan geestelijke strijd, ook aan zorg voor de gemeente. En dan is het altijd fijn wanneer je het kunt delen met iemand die met je kan meevoelen. En Paulus had zo iemand in Timotheus, maar hij kiest ervoor om alleen te gaan en hij stuurt Timotheus naar de Thessalonicenzen. En dan vers 6. En wat zal dat gedaan hebben aan het hart van de apostel? Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde. Geloof, hoop, liefde. Dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukkingen en nood vanwege uw geloof. Ik heb dat zo geleerd in mijn leven. Ik heb dat ervaren. En ik denk ook u, ik hoop dat, dat wanneer je het getuigenis, het geloofsgetuigenis van een broeder of een zuster hoort of ziet, dat je daar zelf door versterkt wordt en bemoedigd wordt. Het geloof van ander werkt inspirerend. Daarom is het ook goed om het geloof te delen. Dan mag je op die manier voor de ander iets betekenen. Nou, zo heeft Paulus dat ook mogen ervaren. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof. Timotheus bracht bericht en hij gaf door aan Paulus, de gemeente is gezond. Een gezonde gemeente. Het geloof is sterk, de liefde is sterk en ook de hoop is sterk. Want nu leven wij, dat is de reactie van de apostel, indien u staande blijft in de Heere. Hij heeft dat bericht gehoord, het is goed met ze en hij leeft op. Er valt een pak van hem af. Zo mag je dat hier lezen, zo moet je dat hier lezen en verstaan. Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven van al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God. Dus wanneer u een dienst bezoekt, wanneer u vreugde in het geloof te midden van broeders en zusters ervaart en u wordt daarin opgebouwd in uw geloof, wat doet u dan? Dan gaat u God daarvoor danken. Want dat is wat Paulus hier doet. Want welke dank kunnen wij voor u aan God teruggeven? God is zo goed, bouwt ons zo op in onze gemeenschap. Daar mogen we hem boven alles voor danken. In vers 11, maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u leiden. Even een zijstapje, maar wel belangrijk. Onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. Paulus richt zich daar tot de Heere God, de Vader, en tot Jezus Christus, de Zoon, beiden. In het Grieks, moet u mij maar even vergeven, maar ik geef u een letterlijke vertaling, dan begint het met hij zelf. Dat is wat anders dan wat er staat. Bij ons staat er maar onze God. Maar het Grieks begint met het woordje hij zelf. Letterlijk vertaald hij zelf. Nu, de God en Vader van ons en hij zelf, de Heer van ons, Jezus, mag leiden de weg van ons naar u toe. Wat bedoel ik te zeggen? In het Grieks wordt duidelijk dat God de Vader en God de Zoon, wij beleiden dat, maar op grond waarvan? Nou, onder andere van teksten zoals hier. Onze God en Vader en Jezus Christus, hij zelf. Een tweevoud, maar het woord gebruikt als eenvoud hier in het Grieks. Dat is een hele mooie zaak. En die God, onze Heer Jezus, ik weet niet hoe ik het anders uit moet brengen, die twee-eenheid, die mag Paulus leiden op een weg naar u toe, naar de Thessalonicenzen, maar dat heeft nog wel even geduurd. Zijn verlangen is in de eerste plaats dat zij hun geloof vervolmaken, geloof, hoop, liefde. Misschien is je opgevallen in 1 Thessalonicenzen 3 vers 10, eindigt met de opmerking dat hij dag en nacht vurig bidt om hen te zien, zodat hij kan aanvullen wat op geloof ontbreekt. Ze hadden het al en het was goed, niets verkeerd. En toch aanvullen wat ontbreekt. Het moet meer worden, het mag meer worden. Geloof kan alleen maar vervolmaakt worden als het tot een steeds groter, vollediger begrip van de waarheid komt. Geloof. Dat is vertrouwen op de waarheid van het evangelie. En Paulus wil dat ze die waarheid steeds beter leren kennen. En dat was lastig toen. We hebben het over het begin van de kerkgeschiedenis. We hebben het over 2000 jaar geleden. En ja, het Nieuwe Testament zoals wij dat kennen bestond nog niet eens. Er was een stukje van geschreven, een stukje nog niet. En dat is langzamerhand in een proces is dat dan geworden tot wij het Nieuwe Testament kennen. Maar ja, dat hadden die Thessalonicenzen niet. Ze konden niet naar een bibliotheek gaan om daar een Bijbelverklaring op te zoeken. En wat nog ernstiger was, ze konden geen preek van Hans Schouten downloaden. U begrijpt wel wat ik bedoel. Ze hadden niet dat wat voor ons zo gewoon is. En toch, dat geloof en de kennis moet groeien. Nou, dat gebed was beslist hard nodig in die dagen. Ze groeien. Ze groeien. En Paulus wil ze meer laten groeien. Maar het was de Satan die het hem heeft verhinderd. Daar hebben we ook over gehad. Dat Satan die hinderaar is, die in de weg staat. En daarom zijn ze in deze jonge gemeente, jong in de zin van het geloof is nog maar pas bij hen. Het zijn misschien al wat oudere of wat jongere mensen, maar het geloof is helemaal nieuw. En als een jong gelovige ben je kwetsbaar. En dan heb je anderen nodig die je bij de hand nemen en die je helpen en die je inzicht geven en die je laten groeien in geloof. Geloof moet groeien. Geloof. En dan hebben we het ook over liefde. Maar de plaatjes aan elkaar. Je bent vernield, schrijft Paulus in Colossenzen 3 vers 10. Omdat je een nieuwe mens aangetrokken hebt die vernield wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. We worden vernield. We hebben een nieuwe mens aangedaan. Ik weet niet of we ons dat realiseren. Die oude mens, die zie ik. En als u mij ziet, ziet u ook die oude mens. En dan ziet u ook al die oude mens. Henk, die is niet meer zo jong als dat hij 20 jaar geleden was. En het gaat allemaal steeds minder makkelijk. Die oude mens, daar is een probleem mee. Daar zit een zonde in en de vrucht van de zonde is de dood. En dat is wat met die oude mens gaat gebeuren. Maar de nieuwe mens, ja, die zien wij nog niet. Dat is een geestelijke mens. En die geestelijke mens, die groeit en die komt steeds meer tot leven. En wanneer die oude mens zijn taak heeft volbracht, zal die nieuwe mens in heerlijkheid bij de Heer onze God worden binnengebracht. Misschien door de opname, misschien wanneer wij ons leven hier eerder moeten verlaten. Maar die nieuwe mens, die geestelijk leven is, die moet groeien, die moet zich ontwikkelen. En die nieuwe mens is Jezus. Jezus is gestorven voor mij, maar hij is opgestaan en hij is die nieuwe Adam. Die eerste kwam de zonde, voerde tot de dood, maar die nieuwe Adam, dat is geestelijk en is in het vaderhuis waar wij straks ook zullen komen. Nou, en die nieuwe mens, ja, dat zijn wij. Wij zijn zijn lichaam. Moet je ook eens over nadenken wat dat betekent. Dan hebben we een mooi beeld natuurlijk van de apostel. En die heeft het over zijn ogen en over hand en de voeten. Noem het allemaal maar op. En dat is mooi, we zijn onderling verbonden. Maar wij zijn een nieuwe mens. Dus wanneer u morgenochtend in de spiegel kijkt en u ziet weer een rimpeltje, dan lacht u. Dan zegt hij, dat is dat oude, dat gaat weg. Maar die nieuwe mens, die komt eraan. Die is er al. God wordt het beste gezien in Christus en wij mogen in Christus zijn. Dan is daar liefde. Geloof. Die kennis. Liefde. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Nou, dat staat allemaal prima. Daar in Thessalonica. In Romeinen staat er omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Dat is bij de gemeente. Dat moet bij ons zo zijn. En in vers 12 van ons gedeelte. En u mogen de Heer doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. Zoals ook wij dat zijn tot u. Geloof, hoop en liefde. Ja, hoe moet je lief hebben? Nou, Johannes 13 vers 1 spreekt over de Heer Jezus. Hij heeft de zijnen die in de wereld waren lief gehad tot het einde. En wat betekent dat eigenlijk? Dat de Heere God ons lief gehad heeft tot het einde. Heeft hij ons lief gehad tot in de dood? Was dat dan het einde? In het Grieks staat daar een woordje, dat mag u heel anders lezen. Dat is niet het einde wat ophoudt. Maar hij wil zeggen, in de heerlijkheid, dan is het volmaakt, dan is het compleet. Dat is het einde. Te zijn bij de Heere God. De Heere Jezus heeft ons lief gehad, zodat wij straks onze bestemming vinden bij de Heer die onze God is. Er is ook een ander soort liefde. De Heere God die vraagt van ons liefde, maar de wereld biedt ook wat aan. Maar er is een ander soort liefde, dat noemen we ontucht. Blijf weg daarvan. Er staat, want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u onthoudt van ontucht. Nou, ontucht, dat is wat de wereld aanbiedt als zijnde liefde. Daar moet je je van weghouden. Hoe ver moet je je daarvan weghouden? Ver genoeg, zodat ze zich niet naar jou kan uitstrekken. Heiliging, afscheiding, los van die valse vorm van liefde die mensen naar beneden trekt. Niet in hartstochtelijke begeerten, zoals de heidenen die God niet kennen. En is dat niet wat wij in onze wereld zien? Onze wereld loopt vol van ontucht. En ik kan al die letters van het alfabet wel noemen, en alle letters die worden langzamerhand gebruikt om een of andere rariteit aan te geven. Blijf daar vandaan. En voor het geval u het niet weet, de Heere God die schiep Adam en Eva. XX en XY, biologisch. Een andere variatie is er niet. In vers 5, niet in hartstochtelijke begeerte, dat las ik u. Dan hebben we het over geloof, dan hebben we het over liefde en dan ook hoop. Mogen onze God en Vader zelf en Jezus onze Heer uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God bij de komst van onze Heer Jezus. Dat is de hoop die we hebben. Mogen we heilig blijken te zijn wanneer de Heer Jezus komt. En dat is wat hoop doet. Als de hoop op de komst van de Heer in uw hoofd en in uw hart aanwezig is, dan werkt die hoop iets uit. Hoop heeft een zuiverende, reinigende werking. In Johannes 3, in Johannes 3 vers 3, daar staat, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Dat is de hoop. We hebben de verlossing door zijn bloed. We maken deel uit van zijn lichaam, de gemeente. En de liefde is daar en die moet overvloediger worden, moet altijd blijven groeien. En het geloof is daar, dat moet sterker worden, moet altijd blijven groeien. En de hoop. De hoop maakt ons rein. En de hoop, dat is de hoop op de komst van de Heer Jezus. En ik geloof dat dat is de opname van de gemeente. Wanneer ik de Bijbel een beetje begrijp, en ik denk dat ik wat dat betreft toch wel wat inzicht heb gekregen in de afgelopen 40, 50 jaar, dan weet ik dat er dingen gaan gebeuren in wat de Bijbel noemt de grote verdrukking. Lees Matthäus 24 en de parallelgedeelte in de andere evangeliën. Er zijn allerlei gebeurtenissen die moeten plaatsvinden. En daaraan kan je zien dat de Heer Jezus komt naar de aarde om zijn koninkrijk op te richten. Maar dat is voor Israël. En dat is mooi. En we zullen daarin delen. En het zal voor Israël heel anders worden dan het nu is. Dat zijn tekenen die gebeuren. Maar voor de gemeente is daar de opname naar het vaderhuis. Om dat hemelse bruiloftsfeest te vieren. En ik zou geen teken weten in de Bijbel dat nog plaats moet vinden voordat de gemeente opgenomen zal worden. Wat dat betreft is er niet iets wat nog vervuld moet worden. Vandaar ook dat aan het begin van de gemeente, 2000 jaar geleden, die verwachting zo sterk leefde. En zo moet het nu zeker leven. Er is niets wat in de weg staat. En het zou kunnen zijn dat voor u thuis bent, u thuis bent. We weten dat niet. Maar dat is de hoop die wij hebben. En mogen de Heren u en mij overvloedig laten zijn. In die liefde, in het geloof en in die hoop tot zijn eer. Amen. We willen samen danken. Ja, Vader in de hemel, laat onze dankzegging groeien. Laat onze dankzegging meerder worden. We begonnen ook voor de overdenking met dat lied. Er moet meer op volgen. Het wil alleen maar aangeven dat de ontwikkeling hier op aarde nooit stil zal staan. Voor uw kinderen. Ons geloof mag toenemen, onze liefde en ook onze hoop. En dan gebruikt u zelf in uw woord, daar in het Grieks een woord dat betekent dat het eigenlijk nooit zal ophouden, dat het altijd door zal mogen gaan, moeten gaan. Zelfs die gemeente waar alles zo volmaakt was, waar geen negatieve, verkeerde, foute dingen van zijn neergeschreven, zelfs daarvoor bidt de apostel dat die groei, die ontwikkeling zich zal doorzetten. En dat is dan ook voor ons, ons gebed deze dag en steeds. Dat ook wij mogen groeien in geloof, in hoop en in liefde. En dan mogen wij meer en meer, mag ik het zo zeggen, Heer God, tot eer van u gaan schitteren. En dan zult u zich daar meer en meer over verblijden. En het zal meer en meer zijn tot eer van uw Zoon, onze Heer Jezus. Hem verwachten wij. En wellicht spoedig. Heer, dat zal ook betekenen dat wij ook in deze wereld meer en meer als beelddrager van u gekend zullen worden. En dat zal niet altijd makkelijk zijn. Want deze wereld wil van u niet weten. In die zin passen wij niet in deze wereld. En toch heeft deze wereld dat getuigenis van ons zo nodig. Dat zal ons misschien moeite kosten, pijn kosten, isolement brengen. We weten het allemaal niet. Maar geef dat wij daarin zullen volharden, getrouw zullen zijn. En laat daar uw zegen op rusten. Zodat wij, wanneer wij eenmaal bij u zullen zijn, wij net als Paulus kunnen zeggen, dat is onze heerlijkheid. Met hem, met haar hebben wij van u, Heer, mogen spreken. Dank dat ook zij die weg van u zijn gegaan. Mogen wij, Heer, daar al een plaatsje bij innemen. Op de manier en op de wijze, met de kracht en de doorzetting zoals u die wilt verlenen aan ons. En zo staan we met zo'n gebed aan het begin van een nieuwe week. Wij weten niet wat die week zal brengen. Maar zolang wij hier nog op deze aarde zijn, in die knechtgestalte, Heer, zoals u zelf ook ons hebt gediend, geef ons daartoe de kracht, de gelegenheid, de vrijmoedigheid. Bewaar ons op de weg die wij gaan, wil ons leiden. In Jezus' naam. Amen. Ja, Louis, ik heb weer wat muziek nodig. Ik zou haast zeggen, daar moet meer op volgen. We gaan met elkaar zingen uit de bundel van Johannes de Heer. 910. En dat is ook een mooi lied, 910. Jezus, mijn Heer, zal nooit mij begeven. In angst en nood werd ik tot hem gedreven. Hij schonk gena en maakte mij vrij. daarom behoor ik hem. Het eerste en tweede couplet na de zegenbeden. Derde, en als u wilt en kunt, misschien wel fijn om weer te gaan staan en dit staande met elkaar te zingen. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest zij en blijven met ons allen tot de Heer komt in zijn heerlijkheid. Halleluja, Maranatha. Amen.